Vorige week hebben we overdacht dat het laatste teken dat de Heer Jezus deed, het grootste teken, de opwekking van Lazarus, eigenlijk de aanzet vormt voor de oversten van het volk om definitief tot het besluit te komen dat Jezus moet sterven. Dus beter zegt Caiaphas dat één mens sterft ten behoeve van het volk, dan dat de plaats, de bijzondere plaats die het volk van God inneemt binnen het Romeinse Rijk, dat die plaats zou weggenomen worden. En ook daaraan verbonden de tempel. En hoofdstuk 13, 12, excuseer, wat we vanavond gaan over nadenken, vormt eigenlijk de overgang tussen het boek van de tekenen, want we hebben overdacht in de buikvorm van het Johannes-evangelie, de 7 tekenen die nauwkeurig geselecteerd zijn door Johannes, aan de hand van welke hij de heerlijkheid van de Heer Jezus laat zien, en het gedeelte dat begint vanaf hoofdstuk 14, het boek van de verheerlijking. En hoofdstuk 12 vormt de overgang, en daarin zien we dat het 7e teken, de opwekking van Lazarus, een heel cruciale rol blijft spelen. Als je goed meegelezen hebt met mij, heb je gezien in hoofdstuk 12 dat in de eerste verse vanaf vers 1 tot en met vers 19 de naam van Lazarus 5 maal vermeld wordt. En niet zomaar vermeld wordt, als je goed gaat kijken, dan zie je in vers 1 dat het eerste vers van hoofdstuk 12 duidelijk de link legt naar het voorgaande, naar de opwekking van Lazarus, en die opwekking verbindt met wat er nu zal gebeuren. Lazarus, dus de gestorvene die Jezus uit de doden had opgewekt, zal ook aan die maaltijd die ter ere van Jezus wordt ingericht gaan deelnemen. En uitdrukkelijk wordt er zelfs nog eens vermeld in vers 2 dat Lazarus ook mee aanlegt aan die feestmaaltijd. Dus hier zien we dat eigenlijk de achtergrond van het tafereel dat we nu gaan overdenken, dat daarin Lazarus duidelijk een plaats krijgt en de link gelegd wordt met het voorgaande. Maar dan moet je verder kijken in vers 9, waar we de conclusie eigenlijk vinden van wat er juist is gebeurd, namelijk het eerbetoon van Maria en daaraan verbonden het besluit dat Simon neemt om aan de hand van wat hier ook gebeurt, uiteindelijk Jezus dan te gaan overleveren. En dan zien we in vers 9 de conclusie, en daar staat dat de grote menigte van de Joden al wist dat hij daar was, en ze kwamen niet alleen om Jezus, staat er nadrukkelijk, maar ook opdat zij Lazarus zagen, die hij uit de doden had opgewekt. En het resultaat is dat de overpriesters, die dat straks nog zeiden van het is beter dat één man sterft voor het hele volk te redden, al van plan zijn om er 2 dood te doen, maar Lazarus zorgt er ook voor dat vele mensen in een zekere zin de leiders van het volk de rug toekeren en beginnen te kijken naar Jezus en in zekere zin een verwachting hebben van Jezus Christus. Daar straks meer over. Dus aan de eindconclusie van de zalving in Bethanië, zoals dit gedeelte wordt genoemd, vinden we ook dat Lazarus vermeld is. En nogmaals, na de intocht in Jeruzalem, versen 12 tot en met vers 16, vinden we opnieuw een eindconclusie in vers 17. Dan moet je opnieuw lezen, de menigte dan die bij hem was, toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de andere menigte hem ook tegemoet, omdat zij hadden gehoord dat hij de teken had gedaan. En opnieuw zien we de frustratie, in dit geval hier van de fariseeën. Dus zie je hoe dat die opwekking van Lazarus, ook in dat 12e hoofdstuk, vooral in dat eerste gedeelte, nadrukkelijk een heel cruciale rol speelt. Lazarus, het teken van Lazarus' opwekking, heeft een bijzondere impact. En ik heb er al iets over verteld. Vorige week dacht ik dat voor het volk van God dodenopwekking een bewijs was dat er ooit aan het eind, aan het begin van de nieuwe dag, van de laatste dag, wanneer God alles zou herstellen, dat er wel degelijk een dodenopwekking zou zijn. Iemand die uit de dood werd opgewekt, was voor hen het levende bewijs dat God bij macht was om iemand die dood was tot leven te verwekken. En dat alle rechtvaardigen aan het begin van de vernieuwing zouden opstaan. Dat was voor hen een groot bewijs. Natuurlijk was dit voor de overpriesters, hebben we gelezen in vers 10, waarom werden ze Lazarus zo hoog nodig ombrengen? Wel, de overpriesters, heb ik vorige maal uitgelegd, behoorden tot de groep van de... Nee, Sadduceeën. En de Sadduceeën geloven niet in een opstanding. Dan is Lazarus wel een ernstig probleem als je niet gelooft in een opstanding. Want voor ons is er natuurlijk misschien nog een verschil. Wij zeggen, Lazarus is opgewekt. Hij is eigenlijk in een zekere zin gereanimeerd uit de dood. Dat is nog geen opstanding zoals die opstanding er zal zijn aan de voleinding van de eeuw. Want dan krijgen mensen een verheerlijk lichaam. Dat is nog, wij maken daar een onderscheid in. Maar voor hen niet. Dus iemand die gewoon opstaat, of de opstanding aan de voleinding van de eeuw, is voor hen net hetzelfde. Dat is ook wel logisch, want hoe komt het dat wij denken aan een opstanding en een ander lichaam? Omdat wij natuurlijk Jezus' opstanding kennen en weten dat zijn verheerlijk lichaam van een andere orde is dan zijn lichaam toen dat hij hier in het vlees geboren werd. Dus voor hen was het het levende, duidelijke bewijs van de opstanding, dat dat een feit zou zijn. Tot grote ergernis, hier in dit geval, van de overpriesters. Maar aan het begin van hoofdstuk 12 zien we dat Jezus 6 dagen voor het Pascha in Bethanië aankomt. En 6 dagen voor het Pascha brengt ons meteen eigenlijk bij het overzicht van de laatste week van de Heer Jezus. En daarom heb ik dat hier ook op papier gezet, om een beetje die laatste week in het Johannes-evangelie te kunnen volgen. Dus Jezus komt aan in Bethanië, waarschijnlijk is dat op de vrijdag, en dan vindt de zaterdagavond die maaltijd plaats met Lazarus en zijn zussen, en wellicht nog vele genodigden, maar daar straks meer over. En dan vinden we op zondag die intocht in Jeruzalem, die nu tot in de godsdienstige kalender verheven is tot Palmzondag, inderdaad. Dan hebben we van maandag tot woensdag een periode die niet vermeld wordt in het Johannes-evangelie, maar wel in de overige evangeliën, de synoptische evangeliën, waarin we de vervloeking van de vijgenboom vinden, de tempelreiniging, dan die gesprekken in de tempel, weet je wel, die vraag over de keizerlijke belasting en dergelijke meer, over de opstandingen en zo. En dan ook de reden op de Olijfberg, de reden van de laatste dingen ook genoemd, die we vinden in alle overige evangeliën. Dan vinden we op donderdagavond het derde paasfeest in Johannes, het verraad en de arrestatie. Dus we gaan van de veronderstelling uit, zoals vele mensen ook geloven, dat de Heer Jezus op donderdagavond Pascha heeft gevierd. Donderdagavond, volgens hun rekening, is al vrijdag, want de dag eindigt om 6 uur 's avonds, dus de volgende dag begint eigenlijk direct na 6 uur. Dus als het Pascha op donderdagavond gevierd wordt, is dat voor hen vrijdag. Ja. Een beetje moeilijker voor ons, omdat wij rekenen van 12 tot 12, zij rekenen van 6 tot 6. Ja. Andere rekening dan bij ons. En dan vinden we op vrijdag, dus de Joodse en de Romeinse processen die de Heer Jezus ondergaat, de kruisiging en de begrafenis. Dus het eerste wat we nu gaan zien is op zaterdag die maaltijd met Lazarus en zijn zussen. Nu, als je dat stukje leest, de eerste acht versen, ja, je leest daarboven de zalving in Bethanië. En als ik dan vraag van wie is eigenlijk de hoofdrolspeler in dit gedeelte, wat denk je dan?
Is dat niet Maria die die zalving doet?
Inderdaad, je denkt, Maria had hier de hoofdrol spelen. Maar is dat werkelijk zo? Ik spreek alleen maar over de eerste 8 versen natuurlijk. Vestigt Johannes alle aandacht hier op Maria? Op Judas. Er worden hier 5 versen besteed aan Judas en amper 2 aan Maria. Dus het belangrijkste wat Johannes ons hier wil meedelen in dit gedeelte, of beter gezegd, waar de aandacht moet op vallen, is op Judas. Belangrijk om dat van voordien te zien, omdat je inderdaad, vooral door die pericopius, de zalving in Bethanië, geneigd bent om te denken, het gaat hier over Maria. Natuurlijk komt Maria hier ook op de voorgrond, zou er nogal aan mankeren. Maar dat is niet de hoofdzaak van het stukje wat we nu gaan lezen. Dus er wordt een maaltijd aangericht ter ere van de Heer Jezus. Wij gaan natuurlijk zo snel van de veronderstelling uit dat dit bij Marthe en Maria thuis is. Maar er is geen enkele aanleiding voor om dat aan te denken. Integendeel, het feit dat er gesproken wordt over aanleggen, laat al zien volgens de gebruiken dat het hier gaat om een feestmaaltijd, om een grote maaltijd, waar wellicht heel veel mensen genodigd zijn ter ere van de Heer Jezus. Let ook op de manier waarop er gezegd wordt dat Lazarus nu ook een van hen was die aan die tafel ligt. Eigenlijk nogal een rare uitdrukking, moest het doorgaan in zijn eigen huis. Ja, dan ga je dat toch niet op die manier zo omschrijven. Dus er is heel veel voor te zeggen, vermits ook dat deze maaltijd plaatsvond op zaterdagavond. Welke dag is de zaterdag? Inderdaad. En op Sabbat was het de gewoonte nogal vaak om een grote maaltijd te houden na de Sabbatsviering. En het kan heel goed zijn dat deze maaltijd dus in het teken stond van de Heer Jezus, met ook vooral Lazarus daar als groot aantrekkingspunt. Want ja, geef toe, iemand die uit de doden opstaat is nu echt ook niet alledaags. Een heel bijzonder wonder, een heel bijzonder teken. Je mag niet vergeten, sedert de bediening van de Heer Jezus, daarvoor, of beter gezegd, was het 400 jaar eigenlijk heel stil geweest. Geen profetische boodschap, niks, helemaal niks. Dus men wist wel dat men in een heel bijzondere tijd leefde. En ik denk dat het wel heel duidelijk is dat zo'n maaltijd ook wel echt gepast is. Dus dat is hier duidelijk de achtergrond. En we vinden vooral dat hier aan deze maaltijd, of het nu vooraf is, of tijdens, of achterna, is niet helemaal duidelijk, maar er iemand is die de Heer Jezus heel bijzonder eert. Met name Maria. Ze neemt, nota bene, een pond, balsem, van ondervalste, kostbare nardus, en ze zalft voeten van de Heer Jezus, en ze droogt zijn voeten met haar haren af. En het huis werd met de geur van de balsem vervuld. Met andere woorden, wat Maria deed, kon niet verborgen blijven. Het was zo overvloedig dat iedereen heel duidelijk, ja, op de een of andere manier, daartoe ook zijn aandacht getrokken werd en wat er gebeurt. Nochtans, wat dan Maria doet, veel mensen zullen er toch wel een keer heel bedenkelijk naar gekeken hebben. Omdat Maria wellicht een ongetrouwde vrouw is, die zomaar de voeten van de Heer Jezus met reukwerk, want het gaat hier niet om zomaar olie, het gaat hier om enorm kostbaar reukwerk. Er zijn veel zusters, maar er is geen enkele zuster die zo'n parfum heeft staan in haar kas als deze parfum. Ik weet niet of dat wij parfum hebben die een jaarloon kost voor een halve liter. Dus dat is extreem, extreem duur. Dat komt omdat het ten eerste al een importproduct is. Nardusolie komt uit het gebergte in India. Het wordt gewonnen van de nardusplant, een zeer zeldzame plant. En daarom was dit reukwerk peper, maar ook peper duur. Maria wrijft niet alleen de Heer zijn voeten in mijn reukwerk, iets wat dat niet gedaan werd. Wel met olie, maar niet met reukwerk. En dan veegt ze nog eens af met haar haren. Dat betekent dat ze haar haren losmaakt. We zullen er al heel veel bedenkelijk gekeken hebben. Want een vrouw die haar haren losmaakt, als het al een getrouwde vrouw is, doet ze normaal alleen maar voor haar man. Ja? Haren worden opgebonden in de Oosterse cultuur. En men maakt ze los, ja, in de persoonlijke sfeer. En vandaar bijvoorbeeld ook in Korinthe hoofdstuk 11. Als het gaat over de hoofdbedekking, moet je ook daar grotendeels aan denken. Dat het ongepast is natuurlijk, dat vrouwen hun haren loslaten in een gemeente, als het al de gewoonte is in de cultuur om het opgebonden te houden. Vandaar wellicht ook dat Paulus ook die link legt van, als je dat een schande vindt, snijd dan ook maar volledig al jouw haren af, waarmee je ze dan vergelijkt met een prostituee. En daarom zeg ik ook hier in dit gedeelte dat de mensen raar zullen gekeken hebben, want men zal, wat de handelingen die Maria doet in hun cultuur, wordt dat wel omschreven als een vrouw van lichte zeden. Omdat ze met haar haren los doet en daarmee de voeten van de Jezus afveegt. Hoogst ongebruikelijk. Ja? Maar wat wil Johannes ons hier ook eigenlijk, ja, we hebben al gezien, Johannes zijn evangelie is kriskras, alle stukken zijn met elkaar verbonden en verweven. En het feit dat Maria hier de voeten van de Heer Jezus met reukwerk invrijft en dan afdroogt met haar haren. Maar wat zou Johannes ook al meteen de link willen leggen, denk je? Kijk eens een hoofdstuk verder. Valt de vraag? Was hier de discipelen niet zitten om elkaar de voeten te wassen? Wat doet Maria? Ze balsemt wrijft de voeten in van de Heer Jezus met peperduur reukwerk. Dus daar zie je ook al de link dat Maria op een heel bijzondere manier eer betoont aan de Heer Jezus. In contrast met de andere evangeliën vinden we dat Maria hier de voeten balsemt of invrijft, beter gezegd met haar reukwerk, en er wordt hier geen melding gemaakt van het hoofd. En daarin laat ze nog eens zien hoe nederig ze is en hoe klein zij zich maakt ten aanzien van de Heer Jezus. Hoewel wat ze doet een bijzonder betoon van liefde is. Ja, natuurlijk ga je direct denken, ja, Maria is de enige vrouw die begrepen heeft wat de Heer Jezus zou doen. En daarom balst ze zijn voeten. Dat klinkt wel heel mooi, maar eigenlijk hebben we daar weinig grond voor om dat te zeggen. Want de uitleg over wat er gebeurd komt van de Heer Jezus, nadien, wanneer dat er serieus bezwaar is gemaakt van Judas, en niet van Judas alleen. Judas wordt hier vermeld, maar als je vergelijkt met de andere evangeliën, waren er nog heel wat van de discipelen die serieus een keer met de wenkbrauwen fronsen van, wat is dat hier? Ja. Maar wat we hier zien is dat Maria op een bijzondere manier eer wil betonen aan de Heer Jezus. En wat betoont ze? Dat hij voor haar, wie is hij voor haar? Alles, maar in Joodse termen, inderdaad, de Messias. Want wie werd er eigenlijk het hoofd gezalfd? Koningen, priesters, profeten. Eigenlijk is het een persoonlijke uiting. Jij bent voor mij mijn Messias. Jij bent te lang verwacht. Dat is wat ze hier tot uiting brengt. Nu, dit was een buitensporige, een zeer extravagante uiting van haar liefde voor de Heer Jezus. Want eigenlijk geeft Judas wel een punt. Zo'n halve liter reukwerk uitgieten. En niet alleen op de voeten van de Heer Jezus, maar hij vermeldt hier specifiek de voeten, want op de andere plaats, als je vergelijkt, zegt de Heer, zij heeft mijn lichaam gebalsemd. Dus moest zij alleen maar zijn voeten hebben ingesmeerd, dan zou hij niet spreken van ze heeft mijn lichaam gebalsemd. Dus ze heeft overvloedige reukwerk, zeg maar, op de Heer Jezus aangebracht op de een of andere manier. Maar Judas geeft in feite en samen met de andere discipelen een punt. Je kan je liefde betonen, je kan overvloedig laten zien dat je van iemand houdt, maar moet je daarvoor een volledig jaarloon in enkele minuten spenderen? Maar daar komt het toch op neer. Wat dat er hier uitgegoten wordt aan reukwerk is het equivalent van 1 jaarloon. Als je dat overbrengt naar onze tijd, dan zit je toch snel, denk ik, aan iets van 20.000, 25.000, 30.000 euro. Hè? Daar varieert toch gewoon voltijds werk en maandloon in, denk ik. Een jaarloon, beter gezegd. En meer of minder. Maar dat is een formidabel bedrag. Ook voor ons. Dus dat gewoon zomaar in enkele minuten spenderen, ja, op het eerste gezicht is dat toch wel serieus extravagant. En zou het inderdaad niet beter kunnen besteed worden aan zo heel veel armen? En aan de Joodse gewoonte, hè, zou men zeker zich akkoord verklaard hebben met iedereen die daar problemen mee had. Maar de Heer Jezus is daar heel snel, zeer snel, om in te grijpen ten aanzien van Maria. En hij zegt heel duidelijk, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard voor de dag van mijn begrafenis. Een moeilijke zin om te vertalen, maar ik geloof dat de betekenis heel duidelijk is. Jezus maakt duidelijk van, zij balsemt mij, zij zalft mij met het oog op mijn begrafenis. En het is heel treffend. Ik denk dat ik daar al kort op gewezen heb vorige week, dat de bediening van de Heer Jezus in het Johannesevangelie begint met een feestmaaltijd, namelijk de bruiloft in Cana, en dat ook daar een gebeurtenis, Jezus doet denken aan zijn dood. De wijn is op, en zijn moeder komt, en ze zegt dat de wijn op is. En wat zegt de Heer Jezus dan? Inderdaad, daar komt het op neer, dat de Heer Jezus aan het eind zegt, vrouw, wat gaat mij dat uiteindelijk aan? Dat zijn in principe mijn zaken niet, maar mijn uur is nog niet gekomen, zegt de Heer Jezus. Dus, die bruiloftsfeest, wat er gebeurt, doet hem onmiddellijk denken aan zijn dood. En ook hier doet deze zalving hem denken aan zijn begrafenis. Heel opmerkelijk. Dus de Heer Jezus verdedigt haar en zegt, zij doet dit met het oog op mijn begrafenis. En dan is ook naar Joodse gewoonte, wat dat Maria doet, niet meer extravagant. Want er werd vaak een fortuin aan reukwerk gespendeerd om mensen die overleden waren in te smeren, in te wikkelen, om die geur van een lichaam dat aan het ontbinden is, weg te nemen. Want de Joden hadden een aparte manier van begraven. Ik heb dat in het verleden al uitgelegd. Dus je had een graftombe. Iemand werd ingewikkeld en werd daar in die graftombe aan de zijkant, zeg maar, gelegd. En in een andere deelte van die graftombe waren er verschillende kamers. En iemand werd daar gelegd en er was altijd circulatie voorzien, luchtcirculatie in dat graf. En men wachtte totdat alleen nog maar de beenderen, zeg maar, overbleven. Dus in gans dat proces, ja, gaf dat natuurlijk een reuk af. Dat is vanzelfsprekend. En daarom werd er zo overvloedig reukwerk aangebracht op die lichamen, om tijdens dat proces die geur, zeg maar, te verdoezelen, weg te drukken. Want dat duurde, ja, voordat uiteindelijk dat lichaam helemaal verdroogd was, duurde dat ongeveer 1 jaar. En dan werden die beenderen verzameld en werden die in zo'n houten kist gestopt. Een ossuarium noemt dat. En dan werd die kist opgeborgen in het graf. En zo werden er altijd maar lichamen, van dezelfde familie natuurlijk, op die plaats teruggerecht, terug op hetzelfde proces en dan bijgezet. Het is trouwens zo'n kist die men gevonden heeft recentelijk, waaraan men denkt dat het de overblijfselen zijn van van Jacobus, de broer van Jezus, die omgebracht is als eerste martelaar in Jeruzalem. Vorig jaar is dat, dacht ik, in het nieuws geweest, maar dat is zo'n kist. Dus voordat die beenderen in zo'n kist terechtkomen, wordt men eerst in een lijkwade gedraaid met overvloedig veel specerijen, totdat het proces voltrokken is. Dus, de Heer Jezus rechtvaardigt Maria door te zeggen, kijk, zij heeft het al gedaan, maar het oog op mijn begrafenis, dus het is geoorloofd. Want, zegt hij erbij, de armen, en armen waren ook in de begintijd van de kerk heel belangrijk, de bediening, barmhartigheid, de toon aan de armen, werd ook door de eerste kerk zeer overvloedig gedaan. Jezus zegt, die armen zul je altijd bij je hebben, die zullen er altijd zijn, gelijk welke tijd, welke generatie zullen er armen zijn, maar mij hebt u niet altijd. Dus Jezus wijst er duidelijk op, en voor ons is dat misschien wel aansprekend, maar aan wie dat Johannes in eerste instantie zijn evangelie richt, aan hen wil hij duidelijk laten zien dat Jezus vooraf weet dat hij gaat sterven. Dat de terecht, of beter gezegd, de arrestatie, het proces en de terechtstelling niet zomaar plan B is. Nee, Jezus weet van meet af aan overduidelijk dat hij gaat sterven. En dat laat de Heer Jezus ook opnieuw duidelijk merken aan zijn discipelen, die er ook op dat moment nog steeds niet zich van bewust zijn wat er allemaal staat te gebeuren. Nu, Judas heb ik even overgeslagen, omdat hij ook de hoofdpersoon in dit gedeelte is. Wanneer Judas ziet dat de Heer Jezus dit doet, is hij degene die natuurlijk tot uiting brengt dat dit veel beter had kunnen besteed worden aan de armen. Maar Johannes zegt er meteen bij, het is niet dat hij zo bekommerd is om de armen. Dat is zijn zorg niet. Zijn grootste zorg is dat hij niet kan de tienden ervan nemen, om het zomaar te zeggen. Want hij is gewend van een klein percentje van alles wat in de beurs terechtkomt voor zichzelf te houden. Hij was degene die de financiële zorg op zich nam, die financiën deed, en we hebben al gezien eertijds in het Lucas-evangelie dat er heel wat vrouwen waren van rijke, vooraanstaande mannen die de Heer Jezus navolgden en die vooral ook zorgden voor zijn onderhoud. Dus zij waren onder andere samen met anderen natuurlijk wel degenen die ervoor zorgden dat de Heer Jezus en zijn discipelen niks tekort kwamen. Dat kwam allemaal blijkbaar bij Judas terecht, maar we zien dat Judas in die dingen niet eerlijk is en gewoon steelt. En dat verklaart ook waarom hij zo snel geneigd is om voor geld zijn meester te verkopen. Er staat uitdrukkelijk bij dat hij een discipel is, Judas Iscariot. En dat maakt natuurlijk zijn zonde nog zoveel groter, want hij is een van de noodste vertrouwelingen van de Heer Jezus. En het toont meteen aan welk type van persoon Simon eigenlijk is. En wat een geweldig contrast vind je in dit korte gedeelte. Enerzijds zie je Lazarus, de uit de doden opgewekte, aan tafel zitten. Daarnaast zie je Jezus, hij die hem het leven heeft geschonken. En Jezus wordt geëerd als iemand die gaat sterven. Hij die het leven heeft gegeven aan de man die daar zit, die uit de doden wordt opgewekt, wordt hier geëerd als iemand die gaat sterven. Een enorm contrast. En anderzijds zie je het hoogst mogelijke eerbetoon, want we weten niemand die op zo'n manier ooit de Heer Jezus heeft geëerd als Maria. En aan de andere kant, hoe lager kan je vallen dat je als discipel hier duidelijk laat zien wie dat je bent. En hier al, zeg maar, aanleiding vindt om je meester straks te verraden. Een geweldig contrast wat dat Johannes hier tekent in dit gedeelte. Als dat een beetje duidelijk is, ga ik anders gewoon verder. Zijn daar vragen over?
Misschien wel verband met de bruilofte Kana, dat ja. Even vermeld werd. Ik zie niet goed hoe dat ook de dood van de Heer Jezus inleidde. Dat is echt, mijn tijd is nog niet gekomen.
Kijk, anders moet je het bandje niet even luisteren. Maar, maar we dat dan uitvoeren op een gang, maar komt er gewoon op neer dat de Heer Jezus, door wat dat hij ziet, die bruiloft die dat plaatsvrijt, herinnerd wordt aan zijn bruiloft, aan zijn bruid. Maar tussen hem en die bruid, en dat feest dat er zal gevierd worden, staat. En dat is hetgeen dat eigenlijk voor de aandacht komt van de Heer Jezus. Kort samengevat. Ja. Nog? Dan vinden we vanaf vers 9 dat er een grote menigte is die weet geeft dat Jezus dus blijkbaar terug boven water is gekomen, om het zo te zeggen, want de Heer Jezus was na de opwekking van Lazarus, hadden we gezien, had hij zich teruggetrokken ongeveer een 30 kilometer van Betanië, van Jeruzalem, in het onbetekenende plaatsje, ik ben de naam hier al vergeten. Waar staat het hier al? Efraïm, in vers 54 van hoofdstuk 11. Hij is daar voor een korte tijd van het toneel verdwenen. En nu is natuurlijk, had het gerucht dat Jezus in Betanië is, heel snel rond. Betanië ligt amper op een boogschut van Jeruzalem, de achterkant van de Olijfberg. Dus dacht ongeveer een drietal kilometer, het is niet veel verder. Dus het is maar een kleine afstand om te overbruggen. Dus er komen heel veel mensen af. Maar niet alleen om Jezus, maar om Lazarus. En dat benadrukt welke indruk die opwekking van Lazarus naliet op de mensen. En het is dat die overpriesters verontrust, want zij willen natuurlijk dimmen. Die broeierige sfeer die er is, willen zij zo snel mogelijk stabiliseren, dat ze heel bang zijn dat de Romeinen een mogelijke opstand de kop gaan indrukken. Ze gaan hun privileges verliezen als volk. En met alle gevolgen van dien. Maar de toestand wordt steeds erger. Er komt steeds meer deining. Meer mensen komen kijken. Ze zien Lazarus, het levende bewijs van de dode opwekking. En er zijn heel velen, zien we in vers 11, die omwille van wat met eigen ogen aanschouwen, Lazarus uit de doden opgewekt, die toch een zekere vorm van geloof hebben. Nu hebben we al heel veel gezegd, misschien nogmaals. Geloof in het Johannesevangelie valt niet te vergelijken met het geloof waar dat wij over spreken om een waarachtig, wederom geboren kind van God te worden. Dat zal uiteindelijk ook opnieuw blijken uit het feit dat we gelezen hebben dat Johannes heel wat aandacht besteedt vanaf vers 37 om uit te leggen hoe dat het komt dat er zo weinig mensen in Jezus geloven, vers 37. Maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn had gedaan, geloofden zij niet in hem. En dan krijgen we aan de hand van een aantal Oud-Testamentische passages een verklaring waarom dat zo weinig mensen in Jezus geloven. Dus wat we hier zien gewoon, dat geloof is een zekere verwachting die mensen koesteren ten aanzien van de Heer Jezus. En die verwachting zal een hoogtepunt kennen in wat we straks gaan overdenken, de intocht in Jeruzalem. Maar die populariteit zal even snel weer omslaan wanneer de Heer Jezus gearresteerd wordt en er onder de leiding van de overpriesters en de leiders van het volk geroepen wordt om de Heer Jezus te kruisigen. Dan zie je dat de houding direct ook weer omslaat. En dat laat zien dat populariteit bij mensen heel vluchtig is. Vandaag word je op handen gedragen en morgen word je verwenst. Hè? Ik hoorde het nog in de sport, in voetbal bijvoorbeeld, kan een trainer enorm geloofd worden om zijn prestaties. Denk je niet, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, aan de prestaties van de trainer van Henk. Vorig jaar speelden ze de pannen van een dak en hij werd geloofd en geprezen, en dit jaar komt er niet veel van terecht. En dan kijken ze al om hem buiten te gooien en een andere binnen te halen. Het ene moment word je op handen gedragen, het andere moment word je verafschuwd. En dat is uiteindelijk wat ook de Heer Jezus gebeurd zal vallen in de komende gebeurtenissen. Dus vandaar dat die overpriesters eigenlijk totaal radeloos zijn. De dingen gaan compleet niet zoals ze het willen. Het gaat de omgekeerde kant uit. Er ontstaat steeds meer deining. En daarom besluiten ze ook. Ze zijn zo wanhopig en ze kunnen maar één ding bedenken. We gaan Lazarus ook ombrengen. Ze zien geen andere oplossing. Dus je moet je een keer realiseren hoe wanhopig dat zij zijn en hoe angstig dat zij zijn voor de mogelijke gevolgen van wat er hier gebeurt. Nu, met hun manier van politiek doen, eigenlijk kunnen ze totaal niet voorkomen. We hebben nagedacht over Caiaphas vorige week. Het is beter dat één man sterft, dat de plaats van het volk weggenomen wordt. Uiteindelijk, Caiaphas zijn politiek zal niets bijbrengen. Want alhoewel dat Jezus opgeofferd zal worden, kan hij niet voorkomen dat in 70 na Christus uiteindelijk Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt wordt. En inderdaad, Israël zijn positie als een half semi-autonome staat compleet verliest. Ja? Dus het heeft niks aan, geen enkele zoden aan de dijk gezet. Dat vinden we vanaf vers 12, vinden we de intocht in Jeruzalem. Dus op de volgende dag, Palmzondag, ik was er opnieuw van een beetje verbaasd hoe Palmzondag zo gevierd wordt en me eigenlijk in die viering compleet voorbij gaat aan wat de Heer Jezus hier doet. Want niet alleen beseffen de mensen die de Heer Jezus zo tegemoet gaan met palmtakken zoals we hier zien en die Psalm 118, althans toch een stukje daarvan, hem toeroepen, begrijpen zij niet wat ze doen ten diepste, of begrijpen ze niet de gebeurtenis op zich. En ook de discipelen begrijpen de gebeurtenis niet op zich. Alleen wordt het gevat nadat de Heer Jezus verheerlijkt is, nadat de Geest van God is uitgestort, wanneer ze dan terugdenken aan die gebeurtenis, dan herinneren ze zich wat er in de schrift ook geschreven staat. En dat wat de profeet Zacharia heeft aangekondigd in de Heer Jezus in vervulling gaat. Daarmee wil ik niet zeggen, en dat is wel belangrijk, dat de Heer Jezus niet naar Jeruzalem gekomen is en plotseling oog in oog komt te staan met de stad en zegt van, tja, een ezel, het is dat wat ik nodig heb, een ezel, waar kan ik hier een ezel vinden? Zo wordt er vaak naar profetieën gekeken. De profeten hebben iets voorzegd, à la Madame Blanche, straks in de toekomst zal dit gebeuren, en dan, voilà ze, Jezus doet dat. Maar dat is nooit, of bijna nooit, hoogst uitzonderlijk, de bedoeling van een profetie. Een profeet kondigt niet zomaar een gebeurtenis aan. Wat we hier ook zien, is dat een profeet een gebeurtenis verklaart. Waarom die dingen gebeuren. Dat is de bedoeling van de profeten. En ook hier zullen we dat heel duidelijk zien. In dit gedeelte. Dus wat gebeurt er? Heel belangrijk om te zien, want er is hier één detail dat je bij geen enkele intocht beschrijving terugvindt in de andere evangeliën. En dit detail verklaart heel bijzonder de diepere betekenis van wat er hier zich eigenlijk afspeelt. Dus er komt op de volgende dag, hè, toen de grote menigte die naar het feest was gekomen, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en hingen hun uitschem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend gij die komt, in de naam van de Heer, de Koning van Israël. Dus wat gebeurt er hier? We hebben gezien dat men zich afvroeg op het feest, vooraf, hè, tijdens de periode van de reiniging, die aan het Paaschafeest voorafgaat, hebben we gezien dat mensen dachten van hij zal niet komen. Ze wisten dat er een spanning in de rug hangt. Ze wisten dat hij zou een uitnodiging krijgen van het Sanhedrin, maar niet om koffie te drinken. Ze wisten dat Jezus zou vervolgd worden op de een of andere manier. En hij is in Betanië en hij is op komst naar Jeruzalem. Voor hen is dit het signaal om hem tegemoet te gaan. Maar kijk eens wat ze doen. Je leest dat zo snel over. Ze nemen takken van palmbomen. En daarin ligt een heel grote sleutel om dit gedeelte te begrijpen. Wat doet hij dat aan denken? Behalve palmtakjes op palmzondag, daar wil ik het niet over hebben. Loofgutten bijvoorbeeld werden inderdaad op palmtakken afgesneden om loofgutten te maken, inderdaad. Maar los van loofgutenfeest, los van het feest ter inwijding van de tempel, herinwijding van de tempel beter gezegd, waar we over nagedacht hebben, los daarvan.
Dat het attributie van deze aarde.
Wat bedoel je daarmee te zeggen?
Dat je zag een dochter van Kain en Abel, de vruchten van de aarde.
Dat is niet direct de aanleiding. Inderdaad. Vandaar, Johannes heeft nog een ander boek geschreven. En wat vind je daar? Maar in hoofdstuk 7. Openbaring 7 vers 9. Daarna zag ik en zie een grote menigte die niemand kon tellen uit elke natie en alle geslachten en volken en talen stond voor de troon en voor het lam bekleed met lange witte kleren en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luiderstemde woorden het heil aan onze God die op de troon zit en aan het lam. Dus daar vinden we het ook terug. Dus ik denk dat de betekenis daar in Openbaring toch redelijk duidelijk is. Het heeft te maken met wat daarin ook heeft gezegd. Het is tot eerbewijs van de koning die op de troon zit. De lang verwachte koning. Ja? Nu in de Joodse geschiedenis spelen die palmtakken wel een heel belangrijke rol. Als je bedenkt dat, we hebben nagedacht een tijdje terug over de herinwijding van de tempel. De tempel die verontreinigd was. De opstand die er gebeurd was onder Judas de Maccabeer. Wel, in die periode wordt de grote held die de opstand heeft geleid, de grote nationalistische held, binnengeleid in Jeruzalem op een paard en wordt hij binnengehaald met palmtakken. En ze zwaaien naar hem als de grote haat, de grote gezalfde, de grote verlosser die God heeft gebruikt om Israël op opnieuw uiteindelijk het volk te bevrijden, zodat het nu weer de Heere kan loven en prijzen en hem kan aanbidden in de tempel. Dus zo werd die grote haat, die nationalistische haat, binnengehaald. En sedertien was de palmtak eigenlijk een beetje het symbool geworden. Je zou het kunnen vergelijken met de Vlaamse leeuw op onze vlag. En met de haan op de Walse vlag. Eigenlijk een beetje een nationaal symbool, die palmtak. Maar zoals de Vlaamse leeuw gebruikt wordt, heel bijzonder, voor de Vlaams nationalisten, ja, die overal met die vlaggen staan en zwaaien, maar niet zien op televisie, overal de sportmanifestaties zijn, aan de Narivé, zie je overal die nationalistische vlaggen opduiken. Is het in Peking, of in Honduras, of is het in Bujumbura, waar dat een arrivé ook ligt, maar er staan altijd en overal Vlaamse leeuwen aan arrivé. Dan ook niet opgelet? Moet ik erop letten. Als je naar het sportweekend toevallig kijkt, bij elke grote sportmanifestatie, als er een arrivé is, staat er een Vlaamse leeuw. Denk zelfs de laatste keer op de Iron Man daar in Hawaii, dat er ook één stond. Dat is een groep van mensen die overal per se die Vlaamse leeuwen laten zien. Dat even terzijde. Maar om het duidelijk te maken dat dit een nationalistisch symbool was, zoals onze Vlaamse leeuw. Kan je voorstellen, als bijvoorbeeld in Antwerpen iemand binnengeleid wordt en iedereen zal daar zwaaien met de Vlaamse leeuw, wat zou dat willen betekenen? Hetzelfde als dat het zal betekenen hinder voor de Romeinen. Ja? De mensen zien in Jezus die lang verwachte held, die grote nationale held, die komt om de Romeinen buiten te zwieren. Zo halen ze hem binnen. Want, weet je nog, en we hebben duidelijk gezien in Johannes hoofdstuk 6, dat ze toen al wilden hem koning maken. Na die wonderbare spijziging. En hier zien we dat ze Jezus willen binnenhalen als hun held, hun lang verwachte held, die uiteindelijk Israël zal terugvoeren naar de dagen van weleer. Dat is hier het punt. En als dit gebeurt, dan moet je zien wat dat Jezus doet. Dus zij komen hem tegemoet met die takken en ze zeggen tegen hem, of ze roepen hem, Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Dus ze maken het wel heel duidelijk. Hij die komt, is wel een gezegde, een uitdrukking voor om de Messias aan te duiden. Het is een citaat uit Psalm 118. Hij die komt is een aanduiding voor de Messias. Kijk maar eens bijvoorbeeld bij in Matteüs hoofdstuk 11 kun je dat heel duidelijk zien. In Matteüs hoofdstuk 11 zit Johannes in de kerker en er komt niks van dat oordeel dat hij heeft aangekondigd. En hij begint te twijfelen of Jezus Christus werkelijk wel de gezalfde is. En dan stuurt hij enkele van zijn discipelen en dan zien we dat er staat, in vers 2 beginnen we te lezen, toen Johannes in de kerker de werken van de Christus hoorde, zond hij door middel van zijn discipelen een vraag en zei tot hem, bent u degene die zou komen? Zie je dat? Dat is die uitdrukking. Dat is juist diezelfde uitdrukking als in Psalm 118. Dus Psalm 118 werd sowieso door de rabbijnen uitgelegd als een messiaanse psalm. In oorsprong betekent de psalm eigenlijk letterlijk, is hij een zegenwens aan elke pelgrim die Jeruzalem binnenkomt. Maar later in de geschiedenis is men beginnen die psalm te zien als een messiaanse psalm. En met de betekenis dat het Jeruzalem zelf is, die hun lang verwachte Messias binnenhaalt en hem brengt naar zijn troon, naar de tempel uiteindelijk in Jeruzalem, de stad van de grote koning. Ja? Dus ze maken het heel duidelijk, hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. En nu dat zij dit doen, zo wordt het ons hier ook voorgesteld, ze staan dan met de palmtakken te zwaaien, alsof de grote overwinnaar, de lang verwachte held, daar is. Dan zegt de Heer Jezus, of beter gezegd, dan lezen we in vers 14, Johannes besteedt daar niet zoveel aandacht aan, hoe dat men aan die ezel komt. Het gaat er hem ook niet over, om daar in detail iets over te zeggen. Maar hij wil ons laten zien dat Jezus op een jonge ezel gaat zitten, zoals geschreven staat. En dan citeert hij uit Zacharia hoofdstuk 14, gedeeltelijk althans. Vrees niet, dochter van Sion, zie uw koning komt, gezeten op een ezelsvullen. Meer zegt hij niet. Maar ik heb het al heel veel, denk ik, op gewezen, dat je altijd als een apostel, een citaat doet, dat je altijd moet gaan kijken, en dat hij nooit zomaar een zinnetje plukt uit die profetie, maar dat hij die profetie eigenlijk aanhaalt in zijn volledige context. En daarom is het goed om dat gedeelte ook te gaan lezen. Jubeluide gij dochter van Sion, juich gij dochter van Jeruzalem, zie uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst in Ezelineon. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen, ook de strijdboog wordt teniet gedaan. En hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de rivier tot de einden der aarde. Ook laat ik terwille van uw eigen verbondsbloed de gevangenen onder u vrij uit de put, waarin geen water is. Dus wat is de context hier? Wat zien we? Dat de lang verwachte Messias komt inderdaad naar Jeruzalem. Maar hoe komt hij? Gereden op een ezelsveulen. Ja? En hij komt om een ezelsveulen, op een ezelsveulen. En wat zal hij in feite doen, die koning? We zijn bezig. We zijn bezig met de profetie gewoon te lezen. En
die legers doen, dat is fijn. En vrede brengen.
Hij zal vrede komen brengen. En hij zal elke vorm van oorlog en oorlogsvoering, er wordt gesproken over paarden en wagens, ja, dat zijn de tanks van die dagen, worden allemaal geëlimineerd. Dus hij zal vrede brengen, al de oorlog en strijd zal hij volledig wegnemen, en wat staat er nog van hem? Zal hij dan koningske zijn over Israël? Van zee tot zee. Alle volkeren, de ganse schepping. En wat zal hij nog doen? Heel specifiek, daarom heb ik dat vers er ook bij gelezen. De gevangenen door zijn verbond vrijmaken. Heel belangrijk om te zien. De gevangenen worden niet gezien alsof ze zitten in een put die opgedroogd is. Zullen ze dan wat denken? Wie werd er in een opgedroogde put gegooid? Jozef. En welke profeet die een boodschap sprak, niet naar de mensen een hoesting, gooiden ze ook in een put?
Jeremia.
Ja? Jeremia. Dus het spreekt over gevangen gezette mensen, die moeten bevrijd worden. En ze zullen bevrijd worden op grond van het verbondsbloed. Dat is die profetie. En nu is het Jezus zelf, die wanneer dat die mensen een nationalistische haal binnenhalen, die een keer de Romeinen gaat buiten bonjouren, hij kiest om op een ezel naar binnen te komen. Want hij komt niet als een held op een prachtig paard gezeten, om de krijg te voeren zoals zij dat denken. Hij komt gezeten op een ezel, want hij komt niet om strijd te brengen naar de normen van de mensen. Hij komt om vrede te brengen. En door hem zal er vrede zijn over de ganse aarde. Juist waar zij naar uit zijn krijg en geweld, zal door die vorst opgehouden. En hij komt niet naar hun verlangens, maar hij komt om hun noden in te lossen. Zij zitten gevangen. O, ze zitten niet in een put, in ballingschap, of waar ook, in een vergeetput. Nee, nee, nee. Ze hebben een vijand waar ze moeten van verlost worden. Een zonde en een schuld. En de ware heerschappij waar ze onder zitten. De God van deze wereld. En niet de Romeinen. En daarvoor komt hij. En dit zal gebeuren op grond van het verbondsbloed. En daar ligt de link ook. Naar het Paaschafeest dat erop zal volgen. Zie je de link? Zie je wat de profeet, wat dat Johannes bedoelt als hij deze profetie citeert? Jezus, manier waarop hij Jeruzalem binnenrijdt, is een openlijke weerlegging van wat deze mensen denken te doen met hem. Zij denken, we gaan onze held, de grote koning, naar ons inzicht binnenhalen. En Jezus laat juist zien, door dit teken, daarom gaat hij op een ezeltje naar binnen, dat hij komt niet als een koning fier op zijn paard, nee, hij komt nederig in ootmoed om vrede te brengen. Juist het omgekeerde van wat als zij denken. Dus wat hij doet, is eigenlijk een openlijke berisping, die op dat moment niemand natuurlijk snapt, een openlijke berisping ten aanzien van hun houding naar de Messias. En daarom staat er ook dat de discipelen dit niet begrepen. Dus niemand op dat moment heeft gedacht direct aan die profetie hier in Zacharia. Zij waren puur vanuit de nationalistische verlangens die haat aan het binnenhalen. Er was niemand die dacht aan de schrift hier en dan zeker niet aan de ware toedracht waarom Jezus op een ezeltje naar binnen kwam. Zie je, profeten voorzeggen niet zomaar een gebeurtenis. Ze voorzeggen, of beter gezegd, ze geven aan waarom die dingen gebeuren. En hier zien we in deze profetie dat deze koning komt, niet trots, als een fiere vorst op een paard gezeten om de krijg te voeren, want de Heere heeft geen behagen in de kracht van een paard. Ja, dat wordt erop gezegd. Dat zijn de menselijke mogelijkheden, de menselijke middelen om strijd te voeren. Als je mijn klopte van aardse attributen, ah wel, dat zijn die aardse attributen hier, om strijd te voeren. De menselijke middelen worden de dingen waarop dan mensen zich beroemen. Maar daardoor wordt die vorst nu juist niet gekenmerkt. Hij wordt gekenmerkt door grote nederigheid. Hij komt op een ezeltje. En een ezeltje sowieso, een ezel werd gebruikt, en dat vind je in het Oude Testament, ik ga er niet op ingaan, als iemand die vrede brengt, een vredeboodschapper. Zo werd het ook, en zo wordt die vorst hier gezien. Hij is een vredebrenger, een vredestichter. En hij zal niet zomaar de nationale held van Israël zijn. Nee, hij zal uiteindelijk al de volkeren der aarde samenbinden. Hij zal vorst zijn, en hij zal alles wegnemen, er zal nooit geen oorlog meer zijn. Hij zal de volkeren rond zich verenigen. En dat moet je ook in gedachten houden, want straks, of dat zal de volgende keer zijn, denk ik, vanaf vers 20, gaat dat ook daarmee verder. Want, snel, om dat al aan te geven, wat gebeurt er in vers 20? En dan kom ik nog wel snel eens terug naar dat gedeelte. Maar om de link te leggen tussen die volkeren die hij zal samenbrengen, en wat hij hier vindt in vers 20, Grieken. Nu, Grieken, moet je denken dat het speciaal uit Griekenland zijn die afgekomen zijn, dat zijn Grieks sprekenden. En Grieks sprekenden is eigenlijk de algemene noemer voor de volkeren. Ja, dat is er hier. Het zijn Grieks sprekenden, ze kunnen uit Decapolis komen, en Decapolis is niet zo ver, hè? Het zijn Griekse steden, het zijn Grieks sprekende mensen, die niet tot de Joden behoren. Maar ze kwamen toch naar het feestalter om te aanbidden. Dus welk soort mensen zijn dat, als het geen Joden zijn? Je hebt twee kansen.
Als ze het Joodse geloof hebben aangenomen?
Als ze het Joodse geloof hebben aangenomen, hoe worden ze dan genoemd? Proselieten. En zijn het mensen die sympathiseren met de Joden, maar die geen Jood geworden zijn, zoals bijvoorbeeld Cornelius de Hoofdman in Handelingen hoofdstuk 10, die een mooie synagoge had gebouwd, zeg maar iets voor de Joden. Mensen die eigenlijk pro de Joodse godsdienst staan, de pro de God van de Joden, maar die zelf geen Jood zijn geworden, dan noemen we ze dan godsvrezende.
Mijn man, die gelezen heeft voor de zin, of iemand die ook?
Hij is zo geworden in elk geval. Want hij vraagt de last aarde om te kunnen aanbidden, om een altaar te kunnen bouwen. Dus het resultaat is in elk geval dat hij zo iemand wordt. Als hij vooraf dat was, dat twijfel ik eigenlijk een beetje aan, want hij vond de rivier maar geschikter om een bad te nemen in zijn eigen streek. Maar deze mensen hier zijn geen proselieten. Ze zijn godsvrezenden. En waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Omdat je moet zien dat juist wanneer deze mensen vragen om een gesprek met Jezus te kunnen hebben, ze willen Jezus zien, is dit voor de Heer Jezus het vertrekpunt. Want hij zegt, een uur is gekomen. Al die keren hebben we gezien in het Johannes-evangelie. Zijn uur was nog niet gekomen. Zijn uur was nog niet gekomen. Zijn uur was nog niet gekomen. En nu komen die Grieks sprekende naar Jezus toe. En nu is voor de Heer Jezus. Als die mensen willen komen en ook een onderhoud hebben met Jezus, is dat voor hem het vertrekpunt, het duidelijk signaal dat zijn uur is aangekomen. Want deze mensen, als zij wilden gaan aanbidden aan de tempel, mochten zij dat binnen? Overal stonden er plakaten. Verboden voor heidenen. Op straffen van de dood. En zij konden niet binnen in de binnenste voorhof. Zij mochten komen. Hè, waar dat de kraampjes stonden, weet je wel. Dat ze de dieren verkochten. Dat was de voorhof voor de vreemdelingen. Hè, dat alle volkeren, de Heer verlangde alle volkeren kwamen om te aanbidden. Maar ze konden niet verder komen. Er stond daar een dikke muur. Met grote plakaten, verboden te betreden voor heidenen op gevaar, hè, op de doodstraf. Als ze dat deden, als ze dat binnen gingen, werden ze gedood. Tabernakel, niet tempel. Nou, tabernakel, is er geen sprake van heidenen die daar naartoe komen. En de tempel, het tempelcomplex. Vandaar, en dat wou ik toch nog meegeven als we daaraan denken. Als je gaat kijken in Efeze hoofdstuk 2. En dat heeft allemaal te maken met die profetie van dat ezeltje. Efeze 2 vers 11. Daar zegt Paulus tegen ons, dus die vroeger tot de volkeren behoorden. Daarom in vers 11, bedenk dat u die vroeger de volkeren in het vlees was en onbesneden werd genoemd door de zogenaamde besnijdenis die in het vlees met handen gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vreemd aan het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte, terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld. Dat was onze toestand. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, nabijgekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, onze shalom. En nu komt het, die de beiden een maakt en de scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft. En dat is die scheidsmuur die, zeg maar, de voorhof scheidde van de binnenste voorhof. Waarmee dat Paulus zegt, die muur, jullie mochten daar niet binnenkomen, jullie mochten niet naderen in het tempelcomplex. Die muur is door het toedoen van Christus weggebroken. Ja? In Christus hebben wij beiden toegang tot de Vader. En daar zinspeelt Paulus op. Ja? Want Jezus is natuurlijk de tempel. Ja? Wij naderen tot hem. Hij is het die de hemel met de aarde verbindt. En die scheidsmuur die er stond, die zeg maar de grens, trok tot waar dat de heidenen mochten komen in het tempelcomplex. Die scheidsmuur is door Jezus Christus weggenomen. En nu hebben zij, ja, hebben wij heidenen, net zoals het eerste verbondsvolk, samen de toegang tot God. Dat is wat Paulus heel duidelijk stelt. En dat zien we eigenlijk al in beginsel, al aangegeven in die profetie, dat die koning, hebben we gelezen in Zacharia, dat die koning al die volkeren rondom zich zal verzamelen. Nu, hoe hij dat zal doen, zal verder ook uitgelegd worden in het gedeelte vanaf vers, kijk maar eens in Johannes hoofdstuk 12, vanaf vers 32, en als ik van de aarde ben verhoogd, zal ik allen tot mijzelf trekken. Zie je dat? Het is door het kruis van Golgotha en eraan verbonden zijn verheerlijking, dat de Heer Jezus dat verzamelpunt zal zijn voor al die mensen. Hij zal ze trekken tot hem. Er is niemand die vrijwillig komt. Dat is al iets dat we heel veel in het Johannes Evangelie hebben gezien. Ja, er is niemand die tot de Heer Jezus komt, tenzij de Vader en het initiatief moet van God komen. En dat vinden we al heel duidelijk in beginsel hier aangegeven. Jezus is die lang verwachte Messias, inderdaad, die zal komen, maar om vrede te brengen. Om mensen te verlossen, ja, van die grote vijand, van de God van deze wereld, zoals we ook zullen de volgende maal zien. Dus als hij zo binnenkomt in Jeruzalem, zien we in vers 16 dus dat de discipelen dit niet begrijpen, maar wanneer Jezus verheerlijkt is, hè, wanneer hij zit in de troon, en wanneer hij zit in de troon, dan wordt er van het bewijs geleverd, want wanneer Jezus geëerd wordt, zeg maar die hoogste plaats in de hemel inneemt, dan wordt het bewijs daarvan op aarde gezien door uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag. Dat is het grote bewijs, zegt Petrus in de eerste preek, dat Jezus verheerlijkt is en de plaats gekregen heeft die boven alle plaatsen is in de troon van God. Want vandaar heeft hij de lang verwachte geest geschonken. Ja? En dan zien we in vers 17, want daar wil ik mee afronden. De menigte dan, die bij hem was toen hij Lazarus uit de graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigt daarvan. Dus zie je hoe dat die mensen, eigenlijk is dat al een voorafschaduwing van wat er straks zal gebeuren, zoals deze mensen van de opstanding van Lazarus getuigen, zullen straks de discipelen en de eerste volgelingen van de opstanding van Jezus Christus getuigen. En hier zien we dat deze mensen die gehoord hebben van de opstanding van Lazarus, naar andere getuigen, en zij op hun beurt horen dat, en je ziet gewoon dat er steeds meer beroering komt. Dat is de reden waarom dat Johannes dat vermeldt. Zodanig zelfs dat we opnieuw zien dat de leiders van het volk eigenlijk met de handen in het haar zitten in vers 19. De fariseeën dan zeiden tot elkaar, u ziet dat u niets vordert. Zie, de hele wereld is hem achterna gelopen. En hier zie je weer een mooi vleugje van ironie eigenlijk van Johannes. Want inderdaad, de ganse wereld zal Jezus achterna lopen. Maar voor hen is het gewoon een uiting natuurlijk van, ja, ze weten het gewoon niet, dat dit zal eindigen. Ze hebben het niet onder controle. Ze zijn compleet de macht verloren over de mensen. En het is een wanhoopskreet. Maar ze zeggen meer dan dat hen lief is. Want inderdaad, straks zal de hele wereld Jezus achterna gaan, om het zo te zeggen. En daar wou ik het mee stoppen voor vanavond. Er is nog heel veel te zeggen over dit gedeelte, maar dat zal voor de volgende keer zijn. Is dat een beetje duidelijk? Maar zie je dat vooral die profetie van Zacharia, ik hoopte dat je dat een klein beetje duidelijker ging zien. Waarom dat de apostel zegt, kijk, wij begrepen dit pas na de verheerlijking, na dat de Heilige Geest ons eigenlijk die dingen onderwees en ons toonde. Dus je moet, eigenlijk is Jezus de sleutel om die profetie te verstaan. Dus die profetie is geen vooruitwijzing waarvan je zegt, ah ja, tja, ezeltje, ah, het is hem. Zo werkt het niet. Nee, het is met de terugwerkende kracht. Je ziet die dingen, omdat Jezus die dingen doet en het de ware betekenis van toont. En het de ware betekenis is in dit geval het geweldige contrast dat Jezus toont tussen wat dat hij komt doen in Jeruzalem en tussen de Messias dat zij denken binnen te halen. Het grote contrast. Natuurlijk, in de oorspronkelijke context van Zacharia hoofdstuk 11 is het bedoeld op het verbondsbloed van het eerste verbond gestort, hè, op grond van het offer dat gebracht is op de Sinaï toen dat verbond werd beslecht. Natuurlijk, met de komst van de Messias is het een nieuw verbond dat beslecht wordt. Weliswaar op grond van de beloftes die God al gedaan heeft eertijds aan Abraham en dan op de Sinaï, wordt in het nieuw verbond, zeg maar, vernieuwd en tot volheid gebracht. Maar met zoveel woorden spreekt Zacharia daar zelf niet over. Daarvoor moet je bij Jeremia zijn. Jeremia spreekt over een nieuw verbond. Maar zo zie je dat er altijd gesproken wordt, natuurlijk, in de begrippen die de mensen kenden. Ja? En dat je dat dan vanuit de sleutel met de geest moet op terugkijken. En dan kan je het verstaan. dan weet je dat dat verbondsbloed waar er daarover gesproken wordt, het bloed is dat Jezus laat vloeien. En hij zegt, dit is het beker van het nieuwe verbond. En het is op grond van dat nieuw verbond dat die verlossing verzekerd is, tot stand komt en voor altijd verzekerd is. Omdat die gevangenschap, om met diezelfde termen te zeggen, nooit meer zal plaatsvinden. Dat er nooit geen ballingschap meer zal zijn. Dat mensen nooit meer verstoten zullen worden van het aangezicht van God. Want dat was eigenlijk de ballingschap. Net zoals de Adam en Eva verstoten waren uit de tegenwoordigheid van God, zo werd het volk van God verstoten uit zijn tegenwoordigheid omwille van de ongehoorzaamheid. Wel dat er nooit geen ballingschap meer zal zijn, wordt verzekerd door Jezus zijn bloed. Het is een eeuwig, onverbrekelijk, onverhankelijk verbond. Dat ligt er natuurlijk allemaal in opgesloten. En dan moet je, dan kan je maar weten een keer dat je die dingen samenbrengt. En dan ziet, dan zeg je, ah ja, dat ligt er wel in opgesloten. Niet dat de profeet dat zelf wist op dat moment. Maar het is de Heer Jezus die ons die sleutels aanreikt om zo die dingen te verstaan. Ja. Maar we gaan er nog wel meer over leren. Over die dingen. Beetje maar een keer. Je moet, er zijn altijd begrippen die terugkeren. Die ballingschap bijvoorbeeld is een heel belangrijke sleutel. Die exodus uit Egypte keert terug in de profeten die zeggen dat er opnieuw een exodus zal zijn na de ballingschap. En Jezus spreekt over een exodus dat hij vervult als hij naar Golgotha's kruis gaat. Er zijn bepaalde standaard begrippen uit de oorspronkelijke geschiedenis die steeds weer opnieuw opduiken en die gebruikt worden als patronen. En een keer dat je die patronen ziet, en een keer dat je dat verstaat, beginnen die profetieën duidelijker te zien. Hetzelfde met Sion, en het verzamelen van het volk in Sion, en de heidenen die dat verzamelen. Dat zijn allemaal beelden, eigenlijk een oorsprong kennen in die allereerste verzameling, wanneer dat God zijn volk verzamelt aan de voet van de Sinaï. En waren dat alleen Joden? Nee. Zat er een bond alle haartje bij, die ook meegekomen was uit Egypte. En daar zie je al het principe. Die eerste verzameling aan de voet van de Sinaï is weliswaar de belofte dat God nakomt dat hij aan Abraham maakte. Een eerste oorsprong ten aanzien van de Israëlieten. Maar er zijn er ook al heel wat een bond alle haartje meegekomen van slaven uit Egypte van her en der, uit de volkeren. En die meteen al opgenomen worden in dat verbondsvolk. Dus je ziet dat bepaalde principes die iedere keer ziet terugkeren. Daarom kondigen de profeten, als er gesproken wordt over herstel, wordt er gesproken over een nieuwe exodus en een nieuw verzamelen. Ja, nu die keer niet aan de Sinaï, want de Sinaï en het beloofde land is Jeruzalem, berg Sion. Daar verzamelt God de mensen rondom zich. En een keer dat je die beelden ziet, dan begrijp je die profetieën veel duidelijker. Ja? Iedere keer keren die beelden terug. En dat is de sleutel om dat een beetje goed te leren begrijpen.